10 uur, een goedemorgen, het nieuws met Jan van Dellem. Ontslagnemend formateur Di Rupo wil toch nog voortpraten met de partijen die zijn nota wel zien zitten. Gisterenmiddag had hij nogthans een ontslag aangeboden aan de koning, maar die heeft een paar dagen bedenktijd gevraagd. Nina Verhagen.
Een combatieve Di Rupo trok gisteravond van het ene naar het andere tv-journaal. Di Rupo zei dat hij de beslissing van N-VA respecteert, maar hij benadrukte vooral dit.
7 partijen hebben ja gezegd. En ik denk dat we moeten ook respecteren de partij die ja hebben gezegd.
1 partij heeft niet echt geantwoord op mijn vraag, zei Di Rupo telkens, met een verwijzing naar CD&V. Maar verder hoedde hij zich er wel voor iets verkeerds over die partij te zeggen. Hij weigerde ook stevast te antwoorden op de vraag of hij CD&V wil losweken van N-VA, al lijkt hij wel te hopen op een koerswijziging bij de ChristenDemocraten. Hoe dan ook moet er verder worden onderhandeld. Verkiezingen zijn geen optie.
De verkiezingen is de selecte oplossing is een soort van ramp voor de mensen.
Het is nu wachten tot na de Vlaamse feestdag van 11 juli om te zien wat nog kan.
Ook Open VLD wil voort onderhandelen zonder de N-VA. De formateursnota van Di Rupo is alvast een goede basis om de gesprekken voor te zetten met alle 7 partijen die hun ja-woord hebben gegeven, zegt Alexander De Croo.
Meneer Di Rupo heeft duidelijk gezegd dat de nota niet te nemen of te laten is. Op sociaal-economisch gebied is er inderdaad van alles mis met die nota, vooral op het gebied van nieuwe belastingen. Maar die nota is een openingsset van de onderhandelingen. En om te onderhandelen moet je u los kunnen maken van uw eigen taboes. En ik stel vast dat voor de N-VA niet mogelijk is.
Het leidingwater in Bierbeek, Oud-Heverlee en een deel van Pellenberg is opnieuw drinkbaar. Het water werd vorig weekend besmet door een dode vogel in de watertoren van Bierbeek. En hoewel het water weer drinkbaar is, moet iedereen toch zijn leidingen goed spoelen. En dat kan door het water zeker 2 minuten te laten lopen. Het zuiden van Soedan is onafhankelijk geworden. De officiële ceremonie is nu bezig. Maar om middernacht is de onafhankelijkheid al uitbundig gevierd in de hoofdstad Juba, zegt correspondent Kurt Lindeijer.
Dat ging tot 3-4 uur door. En toen om 4 uur hoorde je nog het gezang uit de kerk komen. Nu komt iedereen met wat glazen ogen hier naar het mausoleum voor de officiële ceremonie. En het grote wachten is natuurlijk, behalve op die 30 staatshoofden die zijn uitgenodigd, op Omar al-Bashir, de president van Noord-Soedan, die hier officieel de Soedanese vlag zal naar beneden zien gaan. En daarna zien we de Zuid-Soedanese vlag gehesen worden.
Een overgrote meerderheid van de bevolking van Zuid-Soedan heeft zich begin dit jaar voor onafhankelijkheid uitgesproken. In Soedan is ruim 20 jaar lang een burgeroorlog uitgevochten. Ook nu zijn er nog conflicten over olie en graasland. Noord-Soedan heeft het zuiden wel al erkend. In de Verenigde Staten is Betty Ford gestorven, de weduwe van de voormalige Amerikaanse president Gerald Ford. Betty Ford zette zich in voor de rechten van de vrouw. Ze richtte ook haar eigen ontwenningskliniek op, het zogenaamde Betty Ford Center. De republikein Gerald Ford was president van de Verenigde Staten, halfweg de jaren 70. Betty Ford is 93 geworden. Op de Diamond League atletiekmeeting in Parijs is Jonathan Bourlet tweede geworden op de 400 meter in 45,500ste seconde. Zijn op 1 na beste tijd van het seizoen. Bourlet hield de Amerikaanse topper Jeremy Wardner achter zich. Het weer eerst wisselvallig met veel wolken en periode van regen. In de loop van de dag meer opklaringen vanuit het westen, maar nog altijd kans op een bui in het binnenland. Maximaal van 17 tot 23 graden. Dat was het nieuws.
Radio 1.
Interne keuken.
Sven Spijbroek.
Een goedemiddag alweer, of nee, goedemorgen moet ik zeggen. Ja, dat is het juist. Het is 2 uur vroeger dan normaal, interne keuken, voor de mensen die nu al op zijn. Fijn dat u erbij bent. We gaan weer praten met 1 gast in de studio in Brussel, niet in de keuken. Dus hij zal moeten tevreden zijn met gewoon een tasje koffie. Maar ik denk dat dat wel zal meevallen, want het is een sympathieke man. Het is Rick Koolzaat en we gaan het hebben over internationale politiek. Concreet over de vraag van wie is de Noordpool en hoe herken ik een Somalische piraat aan zijn stoelgang.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi
trouverez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Je veux van jazz, was dat. Dag professor Koolzaad.
Goedemorgen.
De examens zitten erop voor u ook, hè?
En voor de studenten ook.
Ja, voilà. Heeft u het een beetje overleefd?
Ja, men houdt het niet voor mogelijk, maar de studenten hebben deze periode niet graag, maar de proffen eigenlijk ook niet.
Ja, dat kan ik me voorstellen, eerlijk gezegd. Voor mij is ondertussen ook de vakantie wel en niet begonnen. Wat doet een mens dan? Ik heb uw cursus gelezen. Hij heet Macht en Waarden in de Wereldpolitiek, zo is het, hè? Ja. Editie 2010-2011. Nu, het leuke is, normaal gezien moet ik nu examen bij u komen afleggen, stelt u de vragen. Maar een interview, dan mag ik de vragen stellen. En gewoon eens kijken of u het nog weet wat erin staat, hè?
Let's try.
Zullen we eens proberen. Kijk, het meest opmerkelijke wat ik erin gevonden heb, want daar heb ik nog nooit bij stilgestaan, is het antwoord op de vraag van wie is de Noordpool?
Mm-hmm.
En u begint dat hoofdstuk met te zeggen, kijk, de opwarming van de aarde, er zijn veel mensen die daar bang en tegen voor zijn, maar er zijn ook mensen die daar zitten op te wachten. En voor wie het niet snel genoeg kan gaan, het smelten van het ijs op de Noordpool.
Ja, inderdaad. Het is een echt nieuw Eldorado in de ogen van sommigen, om twee redenen. Aan de ene kant, dus men verwacht tegen 2040 dat heel die poolkap gaat gesmolten zijn. En dan heb je daar dus eigenlijk een schatkist aan mineralen, een schatkist aan energiebronnen. Dus sommige voorspellingen van 2008 gaan ervan uit dat 20%, dat is ontzettend veel, dat 20% van alle olie en gas in de wereld, dat die daar nog onontginnen ligt te wachten op exploratie en op ontdekking. verdenkingen, bij wijze van spreken. En als je dat combineert met het feit dat je dan, stel, neem dat ijs weg, je hebt twee nieuwe vaartroutes tussen de Verenigde Staten en Azië, en dat is dus echt een Eldorado.
Die ook veel korter zijn, die vaart.
Die veel korter zijn, dus dat betekent dat je dus mee die duizenden zeemijl moet varen, maar je hebt dus twee vaarroutes, eentje naar Siberië en ander aan Alaska. En dat gaat dus vooral voor het vrachtverkeer, niet zozeer voor personen, maar voor het vrachtverkeer gaat een ontzettend grote besparing zijn. En het probleem is, je hebt daar geen verkeersregels, je hebt daar geen politieagenten. Eigenlijk is dat van niemand. Dat is een soort van juridisch niemandsland.
Wacht, bedoelt u die vaarroutes dan? Of
die vaarroutes, de exploratie. Dus alles wat te maken heeft met de Noordpool, dat is, noem het, dat is een niemandsland op juridisch vlak.
Dat vond ik heel straf toen ik dat las in uw cursus. Want voor de Zuidpool, die is opgedeeld ongeveer, hè?
Die is opgedeeld in 61. Wel, niet opgedeeld. In 61 hebben ze al de landen in de wereld beloofd, we gaan daar nooit ontginnen, we gaan daar nooit boren. Dat is eigenlijk van niemand en dus van iedereen. En heel die zuidelijke poolkap, die is enkel bedoeld voor wetenschap.
Een soort groot natuurreservaat, zeg maar.
61 afgesproken. Ja. Maar dat heeft men nooit gedaan voor de Noordpool. En dus nu op het moment dat men zich allerlei bedenkingen aan het maken is, allerlei schattingen aan het maken is van die rijkdommen die daar liggen, ja, de tijd voor zo'n soortgelijk akkoord te maken, een soort van Arktische conventie, dat is dus helemaal voorbij. Hè.
Zeg maar, is het dan echt omdat de Zuidpool, dat is alleen maar ijs? Als dat smelt, dan is het gewoon weg, dan is er niks. Dus dat kan je gewoon met rust laten. En de Noordpool, daar zit van alles in de bodem.
Ja, maar dat wist men niet in de jaren 60.
Ah, nee, toch niet?
Dus met andere woorden, in de loop van de jaren 60, begin van de jaren 60, ik denk dat het 61 was of 62, heeft men dat Antarctisch verdrag gemaakt. Waarbij dat iedereen die eventueel een claim zou kunnen leggen op basis van geografische lijnen, afzag van die claim om te zeggen, kijk, we gaan het als een goede huisvader voor iedereen door iedereen beheren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, in 61, het nationaal belang is achteruitgezet geweest voor het algemene belang van de mensheid.
Maar waarom hebben ze dat niet in één moeite voor de Noordpool dan ook gedaan toen?
Dat is een goede vraag, maar alleszins niet omwille van de wetenschap of de schattingen van allerlei bodemrijkdommen.
Ja.
En precies omdat er dus zo geen verdrag op voorhand was vastgelegd, is men gaan terugvallen naar een soort grondwet van de oceanen. En die grondwet, dat is een soort van internationaal verdrag in het kader van de VN, van, laten we even denken, van 82. De VN-conventie voor het zeerecht. Een soort grondwet waarin dat bepaald wordt waar dat je mag gaan exploreren. Maar dat loopt allemaal niet tot aan de Noordpool. En de grote inzet nu is dat wie mag daar gaan exploreren? Wie heeft daar
recht op? Er zijn afspraken gemaakt voor alle oceanen tot aan de rand van de Noordpool.
Ja, je zou kunnen zeggen tot aan de rand van de Noordpool. Ah, en daar stopt het. Tenzij dat je kan bewijzen, als je er vlakbij ligt, dat jouw continentaal vlak, dat betekent dus jouw bodem, eigenlijk doorstoot en doorgaat via bergen, ondergrondse bergen, tot aan de Noordpool. Dan zou je dat voor jou mogen claimen.
En dat is blijkbaar wat nu aan de gang is, hè?
Ja, dat is nu bezig.
Dat dus landen, wat is dat dan? Rusland onder andere?
Je hebt er 5. Rusland, de Verenigde Staten, Noorwegen, Denemarken, dankzij het bezit van Groenland en Canada.
Ja, en die proberen nu allemaal wetenschappelijk te bewijzen dat hun land eigenlijk onder water verder doorloopt en dan toch nog uitmondt.
En ze moeten dat bewijzen voor 2015. Vandaar dat het nu zo'n een heisa wordt, een snelheidskoers wordt. De Russen droppen daar een vlaggetje met op de zeebodem, op hun continentaal vlak, plat. De Amerikanen.
De Russen hebben daar op een zeebodem een vlag geplant.
Ja, een vlaggetje geplant. Een duikboot hebben ze dat laten vallen. De Canadezen doen ongeveer hetzelfde. Dus met andere woorden, iedereen is een soort koers om zo snel mogelijk de claim vast te leggen. Want de ene keer dat iedereen zijn claim vastgelegd heeft, dan komt er internationaal een commissie die daarover gaat beoordelen.
Wie zit daar dan in? Wie moet daar
dat is een commissie die...
Want dat is toch onzin dat Denemarken via Groenland doorloopt tot onder de Noordpool?
Groenland is van Denemarken, ja. Helaas voor de Groenlanders, vinden sommige Groenlanders. Maar dus als je kan bewijzen dat, dat Groenland doorloopt op een wetenschappelijke basis, kan je dat bewijzen. Als je dat kan doen, dan heb je dus het recht om te claimen dat een navenant stuk dat er tegenover ligt van Noordpool, dat dat van jou is. Maar dan mag je dat exploreren.
Hoe kan je nu zeggen waar een continent begint en eindigt? Dat is toch maar hoe je het afspreekt.
Ja, dat zijn dus de geologen en de geografen die dan in het kader van die commissie, de commissie die dus is opgericht in het kader van die VN-conventie, dus die grondwet voor de oceanen, die gaan dan daar hun hoofd moeten overbuigen. Maar hij komt erop neer, Sven, dat je hier te maken hebt met een soort van ieder voor zich politiek van alle betrokken landen. En begrijpelijk ook, hè, dus als je ziet welke potentiële rijkdom dat daar liggen, ja, iedereen kiest voor zijn eigen belang, eerder dan voor het belang van iedereen.
Enorme belangen op het spel, hè?
Ongelooflijk.
Toen ik dat in uw cursus las, vond ik dat heel verrassend. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Nu, gisteren las ik de krant. Wat blijkt dat dit nieuws razend actueel is? Want voorbij donderdag heeft het Vlaams parlement een resolutie aangenomen om zich te verzetten tegen de ontginning van de Noordpool. Meer bepaald ArcelorMittal, die hebben vergevorderde plannen om daar een ijzermijn te gaan uitbaten. Een gigantische ijzermijn. Het Vlaams parlement vindt dat dat niet mag.
Ik vrees wel dat het resolutie van het Vlaams parlement Mittal niet gaat afschrikken om die exploratie te gaan beginnen. Maar het is inderdaad een goede illustratie, niet de resolutie van het Vlaams parlement, maar wel de ambities en de plannen van ArcelorMittal, dat iedereen daar als struikrover zit te wachten tot de eerste mogelijkheid zich aandient om daar te beginnen exploreren.
Ja, want het is een menens, hè. Ze gaan daar een grote zeehaven bouwen, onder andere. Spoorweg, 150 kilometer spoorweg aanleggen. Ja. 2000 man gaat daar 4 jaar aan werken. En ze zijn ook zo eerlijk om toe te geven dat het voor de natuur een beetje slecht gaat zijn.
Ja, dat is juist.
Het natuurlijk habitat van de vissen zal verloren gaan, zegt ArcelorMittal zelf trouwens. Hè. En doordat het ijs zal worden gebroken, kan het zijn dat er zeehonden omkomen. En ook caribou's kunnen per ongeluk sterven door onze activiteiten, laten ze nog weten.
Dat is, het was opvallend eerlijk van ArcelorMittal om het inderdaad toe te geven. Maar ik vind dat een van de mooiste voorbeelden van wat mij betreft de echte inzet van de wereldpolitiek van vandaag. Dus van het begin van de 21e eeuw gaat iedereen voor zijn eigen belang, ieder voor zich. Of probeer je dus een soort van sociaal contract te maken. Probeer je dus ook wel het algemene belang te doen handhaven. En dat is echt de inzet van achter die Noordpool-discussie.
Ja, maar bij Arcelor zeggen ze, kijk, we gaan gewoon de Noordpool een beetje kapot maken en dat is dan maar zo. Maar wat heeft het Vlaams parlement daarmee te maken? Vind ik zo'n raadsel dat die daar een mening over hebben. Laat staan dat daar naar geluisterd zou worden.
Maar de ambities van Vlaanderen zijn uiteraard groot.
Ja, die reiken dus blijkbaar tot de Noordpool.
Ja, ik denk niet dat ze gaan geografisch kunnen bewijzen dat de Noordzee en de Noordpool met elkaar via het continentaal plat verbonden zijn. Maar het parlement heeft het recht om een uitspraak te doen over eender wat, ook al is het niet in de bevoegdheid van het parlement.
Ah ja, kijk, ook dat is interessant, politiek gezien dan. En het Vlaams Belang heeft tegengestemd, dat moet ik er nog wel even bij zeggen.
Listen to me. 13 question method is the one to use. I'm saying that the 13 question method is the one you gotta use. You wanna have some fun, cause the 13 question method is the one to use. Question number one, you wanna have fun? Question number two, what to do? Let's see. Question number three, wanna go out and eat burger with me? God almighty, well, the 13th question method is the one to you. Now, question number five, don't give me no jive this morning. Question number six, and don't try no tricks this evening. Question number seven, I'll pick you up at a quarter to 11, baby. And question number eight, it's a date.
number nine, where to dine this evening? Question number ten, can we get in? Question number 11, gonna be just like a heaven, God Almighty. Question number 12, we get by ourselves. 'Cause the 13th question method is the one to use. The 13th question method is the one to use. Now the 13th question method is the one you gotta use it if you wanna. 13th question method is the one to use. And she says, he says, question method is the one to use. Now 13 question method is the one you gotta use it if you wanna have some fun, 'cause the
Question method van Ray Cooder was dat. Verkeer vertraagt op de grote buitenringen rond Brussel tussen Zaventem en Vilvoorde richting Frankrijk, vielen op de E17 in Moeskroen. Er is hinder door een ongeval op de Antwerpsring, ook nog richting Nederland in Borgerhout. De weg is er gedeeltelijk verspreid, de file staat al vanaf Bergen.
Radio 1.
Interne keuken.
Met professor Rick Koolzaad. Heeft u al vakantieplannen, professor?
Ja, heel bescheiden gaan fietsen in de Bourgogne.
Ik wou dat eigenlijk niet weten. Ik vroeg me af of u misschien iets voelde voor een luxe cruise in de Golf van Aden.
Ik ga dat even nog een paar jaar uitstellen, denk ik.
Ja, want dat is voor de kust van Ethiopië. En als daar één ding is waarvoor die streek bekend is, dan is het wel voor de piraterijen.
Ja, de Golf van Aden, maar die Golf van Aden is helaas nu heel groot geworden wat de piraterij betreft. Dus vroeger waren dat kleine vissersloepen die met een aantal zo'n proberen een tanker te kapen, maar nu is het een echte industrie geworden die al mijlenver in zee gaat, dus ontzettend ver, losgeld probeert te verkrijgen van die schepen.
De hele Indische Oceaan ongeveer is een...
Ja.
Ja, dat, ik heb in uw cursus gelezen dat dat hand over hand toeneemt, dat alsmaar erger wordt.
Ja. Dat is een ontzettend triest verhaal. Dat is een verhaal dat begint in het begin van de jaren 90. Trouwens, de Belgen zijn er betrokken bij geweest. We hebben toen in een veenoperatie meegedaan, of wij mee proberen te werken aan het heropstarten van dat land, Somalië. Dat oud kolonie een samenvoeging is van een oud kolonie van Groot-Brittannië en van Italië. En dat was de eerste keer dat de Belgische strijdkrachten samenwerkten met NGO's voor een soort van gezamenlijke militair-civiele operatie, waarbij die NGO's aan de plaatselijke bevolking te hulp kwamen, scholen oprichten, hospitalen oprichten en de Belgische militairen zorgden voor de veiligheid. Wel, die havenstad Kismayo, waar de Belgen zaten, is nu in handen van een terreurgroep. Een terreurgroep die daar geld verdient voor zijn operaties op te zetten. Dus het is een verhaal dat van een burgeroorlog die sinds 1991 aan de hand is.
Ja, en de totale anarchie zo ongeveer, hè?
Complete anarchie. Grote stukken van het land zijn zonder bestuur. Er bestaat een soort van Somalische regering, maar die wordt beschermd door pakweg 10.000 internationale troepen in een wijk van Mogadishu, dus de hoofdstad van Somalië. En die heeft eigenlijk over grote stukken van Somalië helemaal niks te zeggen.
Nee. Het Belgisch leger wordt nu ook ingezet om koopvaardijschepen te beschermen tegen die piraterij. Ja. Met succes, want begin van deze maand, 1 juli, is er eindelijk een eerste piraat hier bij ons berecht en veroordeeld. Hij wordt in de media voor het gemak Piraat 001 genoemd, terwijl die mens eigenlijk gewoon Omar Mohamed Abiwadat heet.
Ja, maar of dat een succes is, is natuurlijk een succes. Ik bedoel, de man heeft daaraan deelgenomen, is veroordeeld geweest, punt aan de lijn. Maar dat op geen enkele manier verandert dat iets aan de grondoorzaken. Waarom is die Piraat 001 een piraat geworden? Dat is omdat Europese en Aziatische van die ontzettend grote trailers die visgronden leeg roven met hun schepen. Ja, en de sukkelaars van vissers, die hebben geen inkomen meer. En dus in het begin van deze eeuw is dat de oorzaak geweest, is de grondoorzaak geweest waarom dat die oud-vissers, die sukkelaars, dat inderdaad overgestapt zijn op een veel meer lucratieve operatie, namelijk het kapen van koopvaardijschepen.
De piraten van nu zijn vissers die werkloos zijn geworden door grote...
Door het leeghoven van hun gebieden, van hun oceanen, dus de Somalische oceanen, door schepen van die landen die nu hun oorlogsbodem sturen om de piraterij te gaan bekampen. Is dat geen mooie paradox?
Dat is triestig nieuws, ja.
Dat
wil ook zeggen dat wij nu met belastingsgeld ons leger moeten betalen om daar die piraterij te gaan bestrijden?
Nu, er zijn wel geen Belgische trailers. Het zijn dus vooral Zuid-Koreaanse, Chinese, Franse trailers. Het zijn geen Belgische trailers, maar het is dus wel ironisch dat al de grote landen die daar nu bij betrokken zijn bij de militaire operatie tegen de piraterij, ja, het ene hand ziet niet wat het andere hand doet. Dus de schepen van die landen zijn dus verantwoordelijk voor de grondoorzaak van datgene dat ze nu aan het bestrijden zijn.
Ja. Het is ook heel ingewikkeld om dat te bestrijden. Hè. Ze hebben die ene piraat nu gevangen. Die had deelgenomen aan een kaping van de Pompeii. Ja. Het was een schip van de nul, een steenstorter, geloof ik. Een sortiment van baggerschip. In 2009 was dat gebeurd. Mm-hmm. Nu, in 2010 hebben ze die mens in een hele andere context opgepakt. Samen met 7 andere piraten. Die 6 anderen zijn gewoon vrijgelaten.
Ja, dat is heel moeilijk, omdat als je die mensen aanhoudt, op welke rechtsgronden houd je die aan en ga je die veroordelen? En er zijn afspraken gemaakt met onder meer met Kenia. Kenia is een buurland van Somalië. Om daar gevangenen te mogen deponeren en die dan zouden veroordeeld worden tot gevangenisstraf in de Keniaanse gevangenissen. Maar ja, die Kenianen die worden het ook beu van voortdurend van die pakjes gevangenen te krijgen van die sukkelaars van vissers. En die hebben dan gezegd, kijk, zoveel en niet meer. Ja, en dan ben je dus op een boot en dan heb je zo'n man aangehouden. Wat doe je ermee? En dus de meeste daarvan worden gewoon vrijgelaten.
Ja, nu, we moeten eerlijk zijn, die 7 piraten die door het fregat de Louise Marie van onze marine waren opgepakt, die waren niet aan een kaping bezig. Die waren op dat moment uit hun bootje touwladders en wapens overboord aan het gooien.
Ja.
Dus we wisten dat het... Maar je hebt ze niet echt op heterdaad betrapt op dat moment. Hè?
Nee, dat is natuurlijk een klassieke piratentruc.
Hoe zou je zelf zijn?
Hoe zou je zelf zijn als je in die situatie bent? Je rijdt door en je gooit al het bezwaard materiaal overboord.
Maar blijkbaar klopt dat dan internationaal rechterlijk dat je die mensen niks kan maken?
Je kan die inderdaad niks maken. Zeker niet als ze buiten de Somalische zeewateren zijn. Als je daar dus in open zee... Ja, dat is opnieuw zo'n voorbeeld van een niemandsland op juridisch vlak. Je weet dus niet wat je met die mensen kunt aanvangen.
Ja, behalve die ene man, die piraat 001, weet u hoe ze die gepakt hebben? Waarom ze net die hebben overgehouden? Dat heb ik nu gisteren in de krant gelezen. Ze hebben die geïdentificeerd op de basis van DNA dat ze gevonden hadden in achtergelaten uitwerpselen op het gekaapte schip de Pompeii in 2009.
Mm-hmm.
De man bleek trouwens ook het keukenhulpje te zijn.
Het
keukenhulpje van de piraten. Dus die heeft daar ergens zijn gevoeg gedaan, daar hebben ze DNA-stalen genomen en dan 2 jaar later...
En die boet nu voor al de anderen?
10 jaar cel heeft hij daarvoor gekregen. Ik zie u triest uit uw ogen kijken, professor.
Ja, omdat het het is zo een van die, van die landen, van die regio's, waar dat je de oorzaak van het probleem ziet en waar een oplossing voor dat probleem, dat die echt uitzichtloos lijkt te zijn. Dat is een beetje het gevoel dat je ook hebt als je in Gaza rondloopt. Je ziet wat de oorzaken zijn van het probleem, maar je hebt het gevoel, dit komt nooit meer goed. En als je dan weet dat het probleem in Somalië inderdaad dateert van 91, en je zou eigenlijk kunnen zeggen nog een paar decennia eerder. Ja, die familiestructuren, die clanstructuren zijn helemaal door elkaar gegooid. Dat is dus echt huilen met de pet op als je daarmee geconfronteerd wordt.
Te laat om van die piraten nu nog terug vissers te maken.
Ja, uiteraard. Omdat ze zijn eigen leven gaan leiden. Hè. Met andere woorden, als de oorsprong daarvan inderdaad was, die vissers die proberen op een andere manier aan inkomen te geraken, dat ze hun eigen leven gaan leiden, dat zijn kleine koninkrijk is geworden met ontzettend veel financiële middelen, ontzettend veel militaire middelen. Ja. Dus met andere woorden, die hebben zich eigenlijk onttrokken ook aan de oude clanstructuren, de oude familiestructuren in Somalië. En je hebt daar dus een explosie van dat land, maar letterlijk een explosie van dat land, van alle bindmiddelen die een land tot een land maken.
Ja, nu, wat ik ook heel vreemd nieuws vond, is toen ze die 6 andere piraten wilden teruggeven of terug afzetten, u zei het er net al, Kenia wilde ze niet hebben, was er even sprake om ze af te zetten op de kusten van Puntland.
Ja.
Ik had daar nog nooit van gehoord, Puntland. Dat klinkt alsof het uit Jommeke komt, hè?
Het klinkt inderdaad op die manier.
Maar dat schijnt te wat is Puntland?
Dat is een van de oude provincies van Somalië. Of een van de oude, ja. Dus Somalië is geen staat meer, maar het is een van de provincies, net zoals Somaliland, helemaal in het noorden van Somalië, ook een provincie was was van het oude Somalië, maar die nu zichzelf eigenlijk besturen, zeker in het geval van Somaliland, die claimen nu een soort van eigen regering te hebben. Die zoeken naar onafhankelijkheid, wordt door niemand erkend. Maar je ziet dus dat, precies omdat er geen enkele structuur bestaat, geen politieke structuur, maar ook geen maatschappelijke structuur meer, je hebt lokale groepen, lokale clans, die proberen nu hun heerschappij daar te vestigen. En soms ten goede en soms ten kwade proberen een soort van orde te handhaven.
Want in het geval van Somaliland blijkt dat behoorlijk goed te lukken. Hè? Die hebben zich in 1991 door een burgeroorlog afgescheiden van Somalië.
Ja.
En terwijl heel Somalië nu een en al chaos en terreur is, is Somalië een beetje een modellandje geworden.
Ja, maar dat heeft ook te maken met de aanwezige clanstructuur. De clanstructuur van Puntland, dat is de Darut-clan. En de Darut-clan is een clan die seculier is, dus niet fundamentalistisch, niet extreem islamistisch. En dat is een clan die heel veel van de oorspronkelijke vissers-piraten heeft geleverd. En dat is een van de grote clans van Somalië. Die proberen nu, in afwezigheid van een regering over heel Somalië, die proberen nu een clanstructuur zo goed en zo kwaad als het kan, opnieuw staande te houden. Maar die botsen tegen die jongeren die geld krijgen van die piraterij, die daarmee wapens kopen, die daarmee Mercedes'en kopen, Toyota's, en die ontsnappen aan de oude clanstructuren.
Maar wat ze in Puntland nu proberen, dat is in Somaliland al gelukt. Dat is een democratie ondertussen, al 19 jaar aan een stuk.
Ik weet niet of het een democratie is, maar het is dus het is een regio, het is een provincie van Somalië waar je betrekkelijk weinig over hoort, ook omdat er geen echte belangen bij zijn. Dat is ook geen piraterij, die vandaar vertrekt. Het is eigenlijk een soort van godvergeten stuk van Somalië waar niemand belangstelling in heeft en waar niemand zich ook mee moeit. Helaas voor die Darut-clan, dus het zuiden en het westen van Somalië, de Ethiopiërs zijn daarin geïnteresseerd, de Keniaan zijn daarin geïnteresseerd, de internationale gemeenschap is daarin geïnteresseerd omwille van de piraterij. Al-Shabaab, dus die terreurbeweging, is geïnteresseerd. En dus omdat er daar zoveel mensen geïnteresseerd zijn en er geen structuren zijn om die competitie tussen al die groepen te beheren, dan heb je dus het dagelijkse drama voor die mensen die daar nu wonen.
Ja, dus Puntland gaat een beetje een probleemkindje blijven.
Gaat blijven, zolang dat je geen algemene structuur hebt voor Somalië.
Het rare is dat Somaliland, dat is dan wel rustig en goed bestuurd, dat is al 19 jaar niet erkend door de VN.
Ja, omdat de VN, of de internationale gemeenschap in het algemeen, is ontzettend voorzichtig met het erkennen van afscheidingen. Als je begint met een land te erkennen, of een stuk land dat zich afscheidt van zijn land, als je dat begint te erkennen, waar eindigt dat dan? En dus de alle mogendheden zijn ontzettend voorzichtig in het erkennen, zeker in afwezigheid, zoals in Somalië, in afwezigheid van een instemming van het oorspronkelijke land. Dus een groot verschil. Gisteren trouwens is er een nieuw land erkend, Zuid-Soedan.
Zuid-Soedan, natuurlijk. Ja, feestelijkheden.
Heeft zich losgemaakt. Maar dan met instemming van Noord-Soedan is die onafhankelijkheid erkend door Noord-Soedan en daardoor ook door de internationale gemeenschap.
Oké, ik denk dat Bart de Wever de tip begrepen heeft.
I'll let it just
Delay van Intergalactic Lovers. Het verkeer vertraagt op de grote buitenring rond Brussel tussen Zaventem en Vilvoorde. Richting Frankrijk is er file op de E17 in Moeskroen en er is hinder door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland in Borgerhoutenweg is er gedeeltelijk versperd. Er staat al file vanaf Berchem.
Interne keuken.
Ik ben met professor Rick Koolzaad van de Universiteit in Gent zijn cursus aan het doornemen. Macht en waarden in de wereldpolitiek. Professor, er is een stukje dat u zal moeten herschrijven. Het gaat over Osama Bin Laden.
Nee.
Die was toen nog niet dood.
Die was nog niet dood, dus als ik daar één zinnetje aan toevoeg, zal het wel lukken, zeker.
Ja, dat is waar, ja. Maar de vraag blijft natuurlijk, is de wereld nu veranderd? Moeten we minder bang zijn nu dat...
Wel, de vraag is de wereld veranderd en is onze kijk op de wereld veranderd met de dood van Osama Bin Laden? Ik denk dat dus niet. Ik denk dus dat 11 september, voor diegenen die het meegemaakt hebben, die de beelden gezien hebben, ja, dat staat natuurlijk op ons netvlies voor tot als we gaan sterven. Maar, en dat heeft dus heel veel dingen veranderd, ook in onze manier van kijken. Je hebt toen, als gevolg van 9-11, hebben we in één keer ontdekt dat er een probleem was met de islam. We hebben al onze allochtonen zijn we moslims gaan noemen. Dat heeft dus heel veel veranderd in de manier waarop dat we de werkelijkheid gaan duiden en omschrijven zijn. Daarom is het een historische gebeurtenis. Maar 1 mei van dit jaar, als Bin Laden werd neergeschoten, wat is veranderd in onze manier van kijken? Wat is er veranderd in het terrorisme? Dus eigenlijk is de dood van Osama Bin Laden onnoemelijk minder belangrijk dan de aanslagen die hij georganiseerd had op 9-11. Omdat eigenlijk nog in de realiteit... de toestand van het terrorisme en het gevaar van het terrorisme, nog in onze manier van kijken iets veranderd heeft. Dus het eerste 9-11, dat was een historische gebeurtenis. De dood van Osama Bin Laden is dat helemaal niet.
Oei, ja, de vraag is, waar gaat het dan eindigen? Hè? Van als de wereld het conflict gecreëerd is, maar het is niet opgelost door Osama uit te schakelen, hoe...
Nee, dus wij worstelen nu nog altijd ook in ons eigen land of in ons eigen halve land met de naweeën van 9-11. Een van mijn collega's, Sami Zemni, die heeft in een van de debatten rond 9-11, heeft hij ooit op een hele mooie en ik vond gevatte manier gezegd, kijk, voor 9-11, als we problemen hadden met Turken en Marokkanen in onze straten, dan hadden we problemen met Turken en Marokkanen. En na 9-11, als we problemen hadden met diezelfde groepen, dan werden dat ineens moslims. En dus met andere woorden, daar worstelen wij nu, en wij misschien hier in België iets minder dan in Nederland, maar in sommige landen, men worstelt daar nog altijd mee. Maar de problematiek van het terrorisme is wat dat betreft voor een stuk helemaal anders, omdat het terrorisme, ik zou zeggen, de angel uit het terrorisme is al een hele tijd eruit getrokken. Je zou kunnen zeggen, net zoals elk terrorisme uit het verleden, dat komt op, dat plafonneert, dat piekt op een bepaald moment en dat gaat dan achteruit. En vanaf 2004 is dat soort terrorisme waar dat Osama Bin Laden symbool voor stond, is achteruit gegaan.
En wat is er dan in 2004 gebeurd?
Wel, in 2004 een heel belangrijke gebeurtenis, dat was een aanslag in Jordanië. Gepleegd door jihadis, zo worden de terroristen omschreven, die zich laten leiden door het gedachtegoed van Osama Bin Laden, jihadis. Daar bleek dat bij die aanslag in Jordanië, daar waren geen niet-moslims die daar stierven, die daar omkwamen, het waren allemaal moslims. En een van de grote problemen vanaf 2004 is het toenemende besef in alle moslimgemeenschappen en in moslimlanden dat zogezegd Osama Bin Laden en Al-Qaeda opkwam voor de bevrijding van de moslims. Helaas, pech, het grootste aantal slachtoffers zijn moslims. Ja, dan verlies je natuurlijk je geloofwaardigheid. Dan verlies je ook je legitimiteit. En dus wat je heel sterk hebt zien achteruitgaan vanaf 2004, is precies de legitimiteit in moslimlanden van Osama Bin Laden, van de tactiek die hij voorstelde. En je zou eigenlijk de vergelijking kunnen maken, dat is misschien wel de mooiste vergelijking, tot 2004 ongeveer, en het komt niet op een jaar aan, hè, maar het is het idee dat van belang is. Al-Qaeda bestond als een soort organisatie, een netwerk, gedisciplineerd, hiërarchisch, waarbij dat, bij wijze van spreken, ik zou zeggen op bierviltjes, maar ik denk dat Osama Bin Laden heel weinig bier dronk, maar op kartonnetjes en op papieren hield hij als een goede huisvader alle uit. Bij. En vanaf 2004 neem een thermometer, laat die vallen op de grond, die spat elkaar in honderden kwikdruppeltjes. Dat is het terrorisme geworden. Geen enkele structuur meer. Alles hangt af van lokale dynamiek en alles hangt af van lokale initiatieven. En dus vanaf 2004 zie je een soort van ontrafeling van het terrorisme, gecombineerd dan met het verlies aan legitimiteit. Dus het glijdende pad naar beneden. Ja, dat is begonnen in 2004 en de dood van Osama Bin Laden is daar gewoon een punt in, maar ook niet veel meer dan dat.
zelfs geen eindpunt. Je hebt nu een versplintering, ze zitten een beetje overal. Moeten wij dan overal bang zijn, bij wijze van spreken?
Nee, omdat precies het geloof... Dat is net zoals bij vorige terrorismegolven. Het geloof dat terrorisme een oplossing biedt voor problemen, op een bepaald moment botst die tactiek van het terrorisme tegen zijn eigen nutloosheid. En dus met andere woorden, als terrorisme, of dat nu is, of dat extreem links terrorisme was, zoals onze CCC in het begin van de jaren 80, of het anarchistische terrorisme op het einde van de 19e eeuw, dat zegt altijd, we gaan de vijand aanpakken om de vijand te verzwakken. En de vijand is dan, in het geval van Osama Bin Laden het Westen, of het extreem linkse terrorisme, was dat de staat, onze staatsstructuren. Maar het omgekeerde wordt altijd bereikt. Met andere woorden, de staat versterkt zich. De Verenigde Staten is door de oorlog in Irak in het centrum gekomen van het Midden-Oosten. Dus met andere woorden, je tactiek wordt ongeloofwaardig. En dus wat je vandaag ziet, buiten een paar iets wat georganiseerde groepen, zoals in Somalië, waar we het daar net over hadden, of zoals in Jemen. Eigenlijk het terrorisme van bovenuit is veranderd door een terrorisme van onderuit. Groepjes amateurs die over heel weinig middelen beschikken, heel weinig contacten beschikken. De oude contacten die er bestonden, die zijn allemaal ontrafeld. En dus met andere woorden, je hebt nu amateurs die veel kwaad kunnen doen, maar niet meer de capaciteit bezitten van datgene wat Al-Qaeda en het terrorisme vroeger voorstelde.
Ja, want ik vroeg me altijd af, hoe komt het nu eigenlijk, ondanks het feit dat we zo bang worden gemaakt, dat er nog nooit in Brussel een bomaanslag is geweest? Bij mij.
Wel, dat hangt af van lokale omstandigheden. Als je dus geen mensen hebt die de beslissing nemen om zoiets te doen, dan is er ook niks. Dus sinds 2004, en eigenlijk al een paar jaar eerder, is het niet meer zo dat ergens een topman zegt van jongens of meisjes, jullie gaan daar nu een aanslag plegen. Dus je hebt geen centrale structuur, dus ook geen instructies meer. En al het initiatief komt van onderuit. Nu zijn er wel een aantal netwerken ontmanteld in België. Hè? Dus in Brussel zijn er sinds in de afgelopen 10-15 jaar een aantal groepjes ontmanteld die de bedoeling hadden soms van aanslag hier voor te bereiden, maar heel dikwijls van strijders te sturen naar Tsjetsjenië of naar Irak of naar Afghanistan. Ik heb trouwens zo'n beroemd geval, de eerste zelfmoordterroristen van een
die vrouwelijk
ja. Een vrouw, dat was Muriel de Gook, een meisje uit Charleroi, die dan heel lang gewoond heeft in Brussel. En die is op een bijzonder amateuristische manier heel mooi omschreven en uitgeschreven door Chris de Stoop. In zijn boekje is dan gaan een zelfmoordaanslag plegen in Irak. Maar de enige die daarbij gestorven is, is zelf.
Ja.
En dat toont heel mooi, heel triest en indroevig, het verhaal van dat soort van amateurterroristen die denken dat ze het goede pad bewandelen en uiteindelijk meer kwaad dan goed aanrichten.
Ja. Gaat hij in uw cursus ook iets schrijven over de aanslagen tegen de IKEA?
Voor zover mij bekend zijn die aanslagen in IKEA, of het nu in België is of in het buitenland, niet opgeëist. Tot nu toe. Je kan daar op dit ogenblik geen analyse van maken, want je weet niks. Maar we moeten goed beseffen dat het terrorisme... Stel nu dat het jihadterrorisme, je staat morgen vroeg op. En in één keer kom je in een wereld terecht waar het jihadterrorisme, dat soort van Al-Qaeda-verbonden terrorisme, niet meer bestaat. Wel, er gaan nog altijd andere vormen van terrorisme ontstaan en blijven voortgaan. Hè. Men vergeet soms in Europa het grootste aantal aanslagen in Europa of plannen tot aanslagen, is niet afkomstig van jihadisten, maar is afkomstig van separatisten, Basken, Noord-Ieren, Corsicanen. Dus je hebt honderden aanslagen vorig jaar die verijdeld waren of die uitgevoerd zijn van dit soort van separatistische terroristen. En vorig jaar was er denk ik eentje in Italië vanwege een jihadi. Dus als wij nu terrorisme spreken, denken, horen, dan zien wij meteen daar een boze moslim achter staan. Maar verdorie, er zijn er honderden aanslagen die het werk zijn van separatisten, waar dat de islam niks mee te maken heeft. En dat valt blijkbaar buiten onze oogkleppen.
Ja. Just before I hit the cold floor, Goodbye Little Boy van de Triffids, professor Rick Koolzaad. Uw cursus is razend interessant, internationale politiek en ook razend actueel. Hè? Het IMF is een heel hoofdstuk in uw cursus. Christine Lagarde is nu net hoofd van het IMF geworden. En ze heeft beloofd dat de groeilanden, dat zijn dan, China en Brazilië en India enzovoort, ja. die hebben daar niks te zeggen in het IMF of nauwelijks iets te zeggen, maar zij zou daar iets moeten aan veranderen.
Ja, dat is de ruil die zij voorgesteld heeft toen DSK, Dominique Strauss-Kahn, ontslag heeft genomen. Is zij en haar Mexicaanse collega een rondreis beginnen doen. Ze waren beide concurrenten om DSK op te volgen. En een van de beloftes die zij gedaan heeft aan de Indiërs, aan de Chinezen, aan de Brazilianen, Zuid-Afrikanen. Ik ga op een versnelde manier, als ik de baas word van het IMF, jullie positie in de besluitvorming van het IMF vergroten, corresponderen, dus in overeenstemming met jullie reële gewicht in de wereldeconomie. En op basis van die belofte heeft ze dan de steun gekregen van die, wat men noemt, de groeilanden.
Ja, het IMF, voor alle duidelijkheid, Internationaal Monetair Fonds, vooral bekend omdat het steun levert aan landen in nood. Hè. Nu, wie er mag beslissen welke steun er gegeven wordt aan wie en onder welke voorwaarden, dat is onderling zo'n beetje verdeeld, land per land. In uw cursus staat een grafiekje met alle landen en hoeveel ze te beslissen hebben. 15% van de beslissingen liggen bij de VS. Die wegen duidelijk het zwaarste. En dan heb je Japan en Duitsland en China enzovoort. En dan op de 9e en de 10e plaats staan daar plots al Nederland en België.
Ja, we zijn hele belangrijke spelers. Mensen weten dat niet, maar we zijn heel belangrijke spelers.
Voor India, voor Frankrijk, voor Italië, noem maar op.
En dat is omdat wij, elk land dat erin zit, zit erin voor een soort van, voor een groep van landen, constituency. En dus wij hebben een hele interessante groep landen, zoals bijvoorbeeld Turkije. Turkije is een ontzettend snel, dat is ook een groeiland, met 10% economische groei vorig jaar. En dus we hebben een ontzettend goede groep die zeer goed aan elkaar hangt. Trouwens iets beter dan de Nederlandse groep.
Ah ja, maar wacht, dus even, als België in het IMF een zeteltje heeft, dan zit België daar niet namens België, maar namens een hele hoop andere landen.
Ja, inderdaad. En dus er is in New York en Washington, als er wordt gesproken met de VN of in het kader van het IMF, wordt er voortdurend onderhandeld door de Belgische vertegenwoordiger met de vertegenwoordigers van de landen die hij vertegenwoordigt.
Maar waarom mogen wij dan Turkije vertegenwoordigen en niet omgekeerd?
Wel, dat is de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus na de Tweede Wereldoorlog, het Westen was de grote overwinnaar, de Sovjet-Unie speelde niet mee. En het is daar dat die krachtsverhouding is uitgetekend. En je hebt het zelf gezegd, daar met zoveel procent voor de Verenigde Staten, die daardoor een de facto monopoliepositie heeft. Dus ieder land heeft een soort van pakket goud ingebracht en dat vertaalt zich dan in een stemgewicht. En dat is dan geleidelijk aan uitgebouwd geweest door de samenstelling van, je kan het ook een club van vrienden noemen, dus die constituency, waarbij dat je dus je gewicht vertaald in naam van de landen die in jouw groep zitten. Maar als je nu bijvoorbeeld Turkije bent, wil jij je nog laten vertegenwoordigen door een land als België, dat economisch niet zo sterk groeit, dat wat interne problemen heeft? Dus de Turken willen eigenlijk ook wel hun eigen zetel hebben, wat normaal is, aangezien dat zij een groeicijfer hebben van pakweg 10%. En wij hebben een groeicijfer van hoeveel? 0,1%, 1%.
Ja. Dus daar wordt ook een beetje getrokken en geduwd en aan de poten gezaagd.
Ja. Sinds een aantal jaren wordt er inderdaad getrokken en geduwd. En men probeert, en dat is al een tijd bezig, men probeert het stemgewicht van die groeilanden te verhogen en dus een positie te geven die inderdaad in overeenstemming is met de reële economie. Als wij in de economische crisis van 2008, als wij Europeaan in één keer het veel beter begonnen te doen, dan was dat niet dankzij onze performance, onze economische performance, maar dankzij het feit dat China en India, dus die groeilanden, ons begonnen aan te trekken. Dus wij zijn al lang niet meer, zoals in 1944 toen het IMF werd opgericht, de motor van de wereldeconomie. Die zit nu in Azië en in Latijns-Amerika en in Zuid-Afrika. En dus dat betekent dat als je sterker wordt, dan laat je je niet meer vertegenwoordigen door landen die relatief zwakker zijn geworden. En dat is de hele inzet van een discussie die DSK was begonnen. En er is een herziening gekomen van het stemmenaantal, maar heel miniem, heel bescheiden, waardoor de groeilanden wat meer te zeggen hebben gekregen. En dat, denk ik, gaat nu in een versneld tempo doorgevoerd worden.
Dus België gaat ja, goed, verdwijnen op de achtergrond eigenlijk.
Ja, dat is de prijs die we gaan voor betalen. En om dat te verhinderen, is er al pakweg sinds een jaar lang sprake van de Nederlandse en de Belgische zetel en die groepen die wij vertegenwoordigen, van die samen te brengen tot één zetel.
Ja, tot één grote groep.
En dat zou dan onze stem iets vergroten, omdat hoe dat je het ook draait of keert, het is niet meer te rechtvaardigen dat de Westerse landen daar alles en de niet-Westerse landen daar nauwelijks iets te zeggen in hebben in het IMF. Dat klopt niet meer met de echte economische machtsverhouding in de wereld van 2011.
Is het waar dat als wij daar zoveel te zeggen hebben, u zei daarnet, omdat we goud hebben ingebracht, dat het ook te maken heeft met het uranium dat uit Congo kwam en gebruikt is voor de atoombom?
Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat verhaal van het uranium uit Shinkolopwe, dat was een mijn in Katanga. Dankzij, of omwille van, dat hangt er vanaf welk standpunt dat je neemt, dankzij dat uraniumerts is er op 6 augustus 1945 die atomen op Hiroshima kunnen komen.
Precies, en het verhaal gaat dat België daardoor beloond is met een prominente plaats in het IMF.
Nee, dat klopt niet. Dus België was toen financieel gezien gezond. Dus we hadden een relatief sterke economie in 1945, ook omwille van de economische collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, omwille van het feit dat we vroeger bevrijd zijn geweest dan de andere. Antwerpen is gebruikt geweest als het toevoerhaven voor de geallieerde troepen in 1944-1945. En uiteraard lieten we daarvoor betalen. Dus we hadden eigenlijk heel veel geld en heel veel goud. Ook door de verkoop van uranium. Maar dat is maar een klein onderdeel daarvan. En het was precies die financiële toestand waarin dat België zich toen bevond, die het ons mogelijk heeft gemaakt om een rol te spelen in het IMF. En trouwens, de eerste baas van het IMF was een Belg, onze minister van Financiën, Camille Gut, in 1944.
Ah ja, is het waar dat de huidige vertegenwoordiger van België in het IMF Willy Kiekens heet?
Dat Willy Kiekens is inderdaad al heel lang onze vertegenwoordiger.
Ja, maar gaat dat niet lang blijven als het zo voortgaat?
Wel, de discussie gaat nu zijn, wat gaan we doen met die Belgisch-Nederlandse zetel in het kader van de Europese Unie?
Ja. Don't worry van Broken Glass Heroes. Professor Ricolzaat, u heeft uw examen met grote onderscheiding afgelegd tot dusver over uw eigen cursus internationale politiek. Ik vond het zeer interessant. Nu is het toch echt vakantie. Ik heb vakantielectuur nodig. Een goed boek. En ik zie dat u een heel dun goed boek heeft meegebracht. Dat doet mij ook veel plezier.
Ik heb een heel dun boekje mee dat ontzettend goed verkocht heeft het afgelopen jaar. En dat is in het Frans verschenen onder de titel Indignez-vous, door een auteur, Stefan Hessel, die 93 is, oud-weerstander, oud-ambassadeur in Tunesië. En dat nu onlangs in het Nederlands is vertaald onder de titel Neem het niet. En wat Stefan Hessel aangeeft, dat is, je kan niet meer pikken wat er nu gebeurt. En omdat het zo'n dun boekje is, het is maar 22 pagina's, voeg ik daar een annex bij. En dat is een boekje dat ook vorig jaar verschenen is van Maarten van Rossum. Waarom is de burger boos, is de titel. En eigenlijk zegt het allebei hetzelfde. Mensen pikken het niet, mensen komen in opstand. En dat plaatst ons voor de existentiële keuze, voor echt de vitale keuze waar we dit programma mee begonnen waren. Dat is, als je het niet meer pikt, wat doe je dan? Kom je op voor jezelf? Of kom je op voor het algemene goed, het algemene belang?
En waar moeten wij dan tegen in het opstand komen?
Omdat je niet meer, en dat is wat ik in een ander boek in 2008 had proberen te beschrijven voordat de economische crisis uitbrak, dat is dat de groeiende ongelijkheid in de wereld gaat aanleiding geven tot een nieuwe golf van verzet. En dat zie je dus nu in de straten van Spanje, dat zie je nu in de straten van Athene, dat ziet je dus nu overal. Les indignés, zoals ze omschreven worden naar dat boekje van Stefan Hessel, komen dus in opstand en je ziet dus dat die grondstroom van ongelijkheid die leidt tot verzet, wel dat vindt zijn vertaling in een vorm van populisme, ofwel in een ieder voor zich populisme, ofwel, zoals deze twee boekjes van Stefan Hessel en Maarten van Rossum aangeven, misschien moeten we wel eens denken verder dan ons eigen belang ook.
Ja, u had de Arabische lente zien aankomen en 2 jaar geleden al voorspeld.
Nee, ik was niet de eerste, dat is 20 jaar geleden dat die landen samen in een neerwaarts dal gaan. Ook daar zie je dus het verzet toenemen.
Ja, ik ga u niet kunnen verleiden tot nieuwe voorspellingen waarschijnlijk. Daar hebben we het nieuws dan voor. Dat zien we dan wel gebeuren. Dus Indigné Vous van Stefan Hessel en Waarom is de burger boos van Maarten van Rossum. Hetzelfde, maar dan in een dikker boekje. Zeer interessant. Professor Ricozat, dankjewel. Alles wat hier gezegd is, is ook op de website terug te vinden. Ook de gegevens van die boeken en zo. Radio1.be. Volgende week zijn we terug. 2 nieuwe gasten en nu meteen nog veel meer muziek. Veel plezier met de rest van Radio 1. De rest van de dag.
Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, is het feest in Brussel en wordt de hoofdstad omgetoverd tot 1 groot festival.
Nog elke avond haar plezier.
Met gratis concerten in de binnenstad en 's avonds feest op de Grote Markt met onder andere Roland, Pieter Embrecht, Philippe Katrien, Lady Lynn, Jean Blaute, Jalma en Paul Michiels.
You wanna sing, don't leave your dream sleeping on your pillow.
Alle info op feestinbrussel.be. Maandag 11 juli. Feest in Brussel. Een project van de AB samen met het nieuwsblad Humo, TV Brussel en Radio 1.
Beter, maar niet duurder.
Ja, dat is onze slogan. En dat geldt zeker ook tijdens de solden.
Beter, maar niet duurder.
Ga nu naar Pearl, want daar zijn het solden met nu al kortingen van 50% tot 70%. Ook op merkmonturen.
Hallo. Goeie midden in de nacht, meneer. Sliep je lekker?
Nee, niet echt.
Super, want Sleepy doet nu droomsolden. Oh. Slaap wel.
Merci.
Nu grote droomsolden bij Sleepy met kortingen op boxsprings, matrassen, bedlinnen, hoofdkussens en zoveel meer. Ontdek het nu in je Sleepy-winkel en op sleepy.be. Sleepy.